Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 115, de versen 1 en 6. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. En daarna zingen we ook vers 6. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Psalm 115, vers 1 en 6. Gemeente, luisteren samen naar de heilige wet van God, de 10 geboden en de hoofdsom die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En als antwoord erop gaan we zingen van Psalm 103, het 6e vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103 en daarvan zingen we vers 6. Gemeente, hoor dan nu de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, geen overspel plegen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden: welk is het grootste gebod, het eerste van alle geboden? Antwoordde de Heer Jezus: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laat ons nu samen voor de Heere verootmoedigen en hem bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. We zullen samen bidden. Heere trouw en barmhartige God in de hemel, u die een ontoegankelijk licht bewoont, u die van uzelf ongenaakbaar bent, en toch mogen we vanochtend tot u naderen, we mogen dat zelfs in alle vrijmoedigheid doen, omdat uw enige geboren zoon tot u de weg ontsloten heeft. We zeggen u dank dat u ons deze eerste dag geeft, de eerste dag van een nieuwe week, om uitdrukking te geven aan onze gehoorzaamheid aan het woord van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen die u ook nodig hebt, die zullen nu worden toegeworpen. Heer, we mogen beginnen deze week met het allerbelangrijkste. U te zoeken, uw aangezicht te zoeken. En dat met dankzegging te doen dat u ons hier samenbrengt in uw huis, in dit stiltecentrum. En we hebben het gezongen voorafgaand aan deze dienst. De lofzang is in stilte tot u. Heere, maak ons stil voor u. Breng alle stemmen tot zwijgen om ons heen, maar ook in ons eigen hart, opdat we uw stem zullen horen. En Heer, we hebben uw woorden al gehoord, 10 woorden van uw heilige wet. U hebt ons de spiegel voorgehouden. We kunnen alleen maar belijden, Heer, als we geluisterd hebben, dat we voor u niet kunnen bestaan. Leer ons, misschien wel voor de eerste keer in ons leven, maar ook telkens opnieuw, de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus, die uw gebod volmaakt heeft gehouden, die alle gerechtigheid en gehoorzaamheid van uw goddelijke wet heeft volbracht, die de schuld gedragen heeft. Heere, geef dat we mogen schuilen bij hem, mogen delen in zijn volmaakte gerechtigheid, tot vergeving van onze zonden. Maar schrijf ook door uw Heilige Geest uw geboden zo in ons hart, dat we die uit dankbaarheid en liefde zouden doen. En dat we leven mogen tot uw lof. Heere, open voor ons de schrift. Spreekt u tot ons hart, zodat iedereen uw stem horen mag. Mag ontdekken, Heere, dat uw woord aan ons persoonlijk, jong en oud, hier in de kerk, maar ook alle die thuis met ons verbonden zijn, dat uw woord aan ieder van ons is geadresseerd. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Heer, u hebt ons allen op het oog en wil ons er ook allemaal bij betrekken. Breng ons allemaal samen onder uw uitgebreide zegenende handen. Zegen ons op en onder de kansel. Mag uw dienaar uw stem zijn, uw woord vertolken. En wilt u geven, Heere, dat het thuis mag gebracht worden in onze harten. En dan weet u wat er speelt in ons leven, wat er leeft in ons hart. U weet ook wat we nodig hebben, Heere. Wilt u vanuit uw woord, dat eeuwenoude woord van u, dat toch niet verouderd is, maar wilt u pasmunt geven? Wilt u maatwerk leveren? Dat we net dat woord mogen horen en ontvangen wat we nodig hebben. Heere, wil uw kinderen nabij komen? Wilt u ze verder leiden op de weg van het geloof? Als we nog op onze eigen weg gaan, Heere, roep ons dan een goddelijk halt toe. Breng ons terecht. Als we hier misschien zitten als een zoeker, Misschien dat die jongeren zitten, die zitten met die vraag, is het allemaal wel waar wat ik in mijn Bijbeltje lees en wat die dominees vanaf de preekstoel verkondigen. Heren, zoekt u ze dan op en raakt u hun harten aan. En neem ze bij de hand en doe ze knielen bij het kruis van Golgotha en bij het geopende graf. En doe ze de kracht van uw woord ervaren, ontdekken dat u werkelijk de levende God bent. En dat ze nooit spijt zullen krijgen. Als ze al heel vroeg in hun leven de voetstappen mogen zetten. In het spoor van de Heer Jezus Christus. Wilt u ouderen te hulp komen? Die misschien worstelen met de vragen rond de toe-eigening van het heil, is het wel voor mij? En heb ik het allemaal niet verzondigd, zijn mijn kansen niet voorbij? Is mijn hart niet te koud? Heere God, wilt u ook naar hen toe komen en hun harten openen? Dat ook zij mogen zien de heerlijkheid en de liefde van de Heere Jezus Christus. Heere, komt u zo in ons midden en wees ons in ieder nabij. Wees overal waar uw gemeente samenkomt, in ons land, maar ook ver daarbuiten. Bijzonder ook op plaatsen waar uw gemeente in situaties van vervolging en verdrukking en bedreiging samenkomt. Wil een bijzonder daar, Heere God, als een beschermende muur rondom uw kerk, rondom uw kinderen zijn. Heere, zo komen we bij u. We leggen deze dienst in uw hand. We bidden u, Heere. Laat alles in deze dienst mogen uitlopen op de verheerlijking van uw grote, hier op aarde nooit volprezen naam. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden door uw lieve Zoon Jezus Christus. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit Psalm 9... Psalm 9, de eerste 11 versen. Psalm 9, de eerste 11 versen. De vertalers hebben boven deze psalm geschreven: danklied voor een grote verlossing. En het opschrift van de psalm zelf luidt: een psalm van David voor de koorleider op de melodie van een in die tijd blijkbaar bekend lied, Dood van de Zoon. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor uw naam psalmen zingen, o Allerhoogste. Want mijn vijanden zijn teruggedeinsd. Ze zijn gestruikeld en van voor uw aangezicht omgekomen. Want u hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd. U hebt zich gezet op de troon, o rechtvaardige rechter. U hebt de heidevolken bestraft, de goddelozen omgebracht. Hun naam uitgewist voor eeuwig en altijd. O vijand, zijn de verwoestingen voor altijd voltooid? Hebt u steden weggerukt? Hun nagedachtenis is met hen vergaan. Maar de Heere zetelt voor eeuwig. Hij heeft zijn troon gereed gemaakt voor het gericht. Hij zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze recht spreken. De Heere is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten wie u zoeken. Tot zover de lezing uit het woord van God. En zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook bewaren. Amen. Er is nu gelegenheid om uw liefdegaven te geven in de dienst der offeranden. De eerste collect is voor de stichting Curia. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde rondgang is voor de voor het kerkgebouw bestemd. Van harte deze collecten bij u en bij jullie aanbevolen. De Heere zegen u en ook uw gaven. We zingen met elkaar als inleiding op de woordverkondiging van psalm 9. Dus de psalm die we met elkaar lazen, psalm 9, de versen 1, 9 en 10. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Vers 9, de Heer zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. En vers 10, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Psalm 9, vers 1, 9 en 10. De tekst voor de prediking vindt u in Psalm 9, vers 11. Psalm 9, vers 11, waar de dichter van deze psalm, David, schrijft: die uw naam kennen zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten wie u zoeken. Dat is de tekst voor de prediking. Gemeente, ik heb een tijdje geleden weer een nieuw woord geleerd. Niet alleen als je jong bent en nog op de basisschool zit, leer je nieuwe woorden. Maar ook als je ouder wordt, leer je van tijd tot tijd nieuwe woorden. En ik heb ook weer een nieuw woord geleerd en dat is het woord schuilhuis. Had u er wel eens van gehoord? Ik moet u eerlijk zeggen, ik had er nooit van gehoord. Het woord schuilhuis. Ik kwam het woord tegen op de website van de organisatie Open Doors. Je weet wel, organisatie die christenen in nood, in vervolgingssituaties probeert te ondersteunen. En ik las daar het verhaal van Yati, tienermeisje uit Indonesië. En Yati woonde met haar beide ouders en een jonge zusje in een klein dorp in Indonesië. En ze waren daar de enige christenen. Alle andere inwoners van dat dorp waren moslims. Nou, de ouders van Yati waren vroeger ook moslim geweest, maar ze hadden de Heer Jezus leren kennen. Ze waren tot bekering gekomen. En sindsdien werden ze door hun dorpsgenoten beschouwd als afvalligen. En toen de vader van Yati ziek werd en stierf, toen moest haar moeder gaan werken om de kosten te verdienen. Alleen ze kon geen werk vinden. Overal werd werk geweigerd, want ze was een christen en daarom was er voor haar geen baan. Ondertussen werd de situatie voor dat gezin steeds gevaarlijker. Ze werden zelfs bedreigd met geweld en daarom moesten ze vluchten weg uit dat dorp en ze kwamen uiteindelijk terecht in dat schuilhuis van Open Doors. Daar was het veilig, daar woonden andere christenen, ze konden daar vrij praten over het geloof, er werden bijbelstudies gedaan, kerkdiensten gehouden. En Yati vertelde, ik heb daar in dat schuilhuis ervaren dat de Heere dichtbij was. Een schuilhuis, een plek om te schuilen, een plek waar je veilig bent, een plek waar je ervaren mag dat de Heere dichtbij is. Misschien heb jij ook wel zo'n plek. Want waar ga jij heen als je bang bent? Misschien ga je dan gauw naar je eigen kamertje en je duikt onder de dekens. Of misschien ga je gauw naar je moeder toe en je drukt je stevig tegen haar aan. Maar het kan ook de plek zijn waar dan ook, waar je gewoon maar je handen vouwt. En waar je alles wat je op je hart hebt tegen de Heere zegt. Misschien is de kerk, hier deze Ichterskerk, wel een schuilhuis voor u, voor jou. Een plek om gewoon maar even op adem te komen bij al die lasten in het leven die op je drukken, al die verantwoordelijkheden, alle geestelijke aanvechting ook. Een plek om te schuilen bij God, een plek om te schuilen, om die mooie Bijbelse uitdrukking te gebruiken, in de schaduw van Gods vleugels. Nou, David heeft het in deze psalm, psalm 9, ook over een soort van schuilhuis. Een plek waar je veilig bent. Het staat in vers 10. De Heere is een veilige vesting voor de verdrukte. Een veilige vesting in tijden van benauwdheid. En het woord dat in de grondtaal wordt gebruikt, dat betekent letterlijk een hoogte. Staatvertaling heeft daarom vertaald een hoog vertrek. Dan moet je eigenlijk denken aan een burg die op een heuvel, op een berg, op een hoogte is gebouwd. Mijn vrouw en ik die brengen wel eens een midweekje door in het Moezelgebied in Duitsland, in de buurt van een bekend plaatsje, Cochem. Misschien bent u er ook wel eens geweest. Cochem, die plaats, die is bekend vanwege de Rijksburg die daar staat, die daar gebouwd is. Een vesting, inderdaad gebouwd op een rots. Je kunt er van verre al zien. Torent hoog boven de stad uit. Nou, zo'n vesting, hij is praktisch onneembaar. Je ziet vanuit die vesting aanvallers al van verre aankomen. En die aanvallers die vormen ook een gemakkelijk doelwit voor de boogschutters in die burcht. Nou, David zegt, de Heere is zo'n veilige vesting. Bij hem kun je schuilen. En dat zijn maar niet wat mooie woorden, dat heeft David in zijn leven zo ervaren. En niet alleen maar David, maar heel het volk van Israël. Je zou Psalm 9 een nationaal danklied kunnen noemen. Israël werd belaagd door de vijanden, we hebben dat gelezen. Maar de Heer nam het op voor zijn volk, de Heer heeft geholpen. De vijand is verslagen en maar niet een beetje. Nee, er is sprake van een totale overwinning. De naam van de vijanden, zo staat er, die is uitgewist. Er is dus niks meer van ze over. Zelfs hun namen zijn verdwenen. Er wordt niet meer over ze gesproken. Er is geen enkele herinnering meer aan ze. Dus wat deze psalm zegt, dat is dat die overwinning over de vijand, dat is niet te danken aan het leger van Israël. Het is ook niet een van Davids wapenfeiten. Die overwinning is voor de volle 100% te danken aan de Heere. Hij heeft zijn volk verlost, de God van Israël. En ik zat bij de voorbereiding van deze preek te denken, wat zou het mooi zijn wanneer ook onze nationale successen zo beleefd zouden worden. Denk ik niet alleen maar aan allerlei sportprestaties van Nederlanders bij belangrijke internationale sportevenementen. Maar ik bedoel dat we in ons land iets zouden mogen ervaren van de uitredding door God. Ja, zo was het bijvoorbeeld wel in het verleden, in ons nationale verleden. Hè. De jongens en meisjes weten dat wel van de vaderlandse geschiedenis. De Spanjaarden die stuurden tijdens de 80-jarige oorlog, eeuwen geleden, stuurden ze tot twee keer toe een hele grote vloot van oorlogsschepen naar Nederland toe, naar de Nederlanden toe, om ons een lesje te leren. Maar dat mislukte tot twee keer toe. Vanwege een storm die opstak. En de Staten van Zeeland die lieten toen een gedenkpenning drukken met erop de tekst geschreven: Gods adem heeft ze verstrooid. Met andere woorden, ze beleden. Dat is maar niet toevallig dat er net een storm opstak, maar dat is het werk van God. Dat heeft de Heere zo geleid. En trouwens, dezezelfde psalm, Psalm 9, werd door de inwoners van Leiden gezongen toen ze op 3 oktober 1574 werden ontzet na een maandenlange Spaanse belegering. Nou, Leiden ligt niet zo ver hier vandaan, misschien weet u dat allemaal wel. He, na het eten van haring en wittebrood gingen ze naar de Pieterskerk en daar werd deze psalm aangeheven. En ik vraag me af, als Nederland straks echt door die financiële crisis heen is, en het, zoals het er nu naar uitziet, het gaat ook allemaal weer een stuk beter, dat we echt kunnen zeggen, dat ligt definitief achter ons. Wie bedanken we dan? Bedanken we dan Mark Rutte of minister Dijsselbloem? Of zou onze koning Willem-Alexander, net als koning David eens, zou die een danklied gaan schrijven waarin hij God de eer geeft? Ik zie het niet zo gauw gebeuren. Ik denk dat het al heel wat zou zijn wanneer we ons nationale volkslied weer uit de grond van ons hart zouden leren zingen. Mijn schild en de vertrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. David laat er in ieder geval geen enkele twijfel over bestaan dat de overwinning op de vijand aan God te danken is. En dat klinkt midden in deze psalm, die oproep van onze tekst. En u hebt het kunnen meelezen, de vertalers, ook de herziene statenvertalers, die lezen het als een constatering. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Maar je kunt het ook lezen als een appel, als een oproep. Laten zij die uw naam kennen op u vertrouwen. Dan is het de les die getrokken kan worden uit de geschiedenis van Israël. God is ons vertrouwen waard. Heb u die les al geleerd? En dan hoef je niet eens in het groot te denken. Kijk maar gewoon naar je eigen leven. En zijn er ook van die momenten waarvan je moet zeggen, ja, daar was de Heere duidelijk aanwezig, helpend, troostend, beschermend, leidend. Ga eens bladeren in je levensboeken. Stel jezelf de vraag eens, waar kwam ik de Heere tegen? Wat heeft hij gedaan? Misschien bij die operatie waarvan je dacht, misschien kom ik hier wel nooit doorheen. Of bij die toetsweek waar je zo tegenop zag. Of toen je huwelijk door een crisis ging. Of die, ja, dat moment, die eerste keer aan het heiligavondmaal, toen je er zo vol van was en toen het bij je van binnen zong, deze God is mijn God. God is ons vertrouwen waard. Dus ik wil vanochtend die tekst maar lezen als een aansporing, een appel. En blijkbaar hebben we dat ook telkens weer nodig om daartoe aangespoord te worden tot dat vertrouwen in de Heere. Dat gaat blijkbaar niet vanzelf. Dat komt je niet aanwaaien. Dat zit ook niet in je genen. Dat is ook maar niet een gevoel wat de ene keer wel en de andere keer niet over je komt. Zo zien mensen dat vaak wel, hè? Die zien Gods vertrouwen meer als een gevoel wat je al dan niet hebt. En de ene keer is het er wel en de andere keer is het er niet. En dan zeggen ze op huisbezoek, ja, ik ben niet altijd dezelfde dominee. Ik ben niet altijd dezelfde. Nee, u niet. Maar de Heere toch wel. Christus toch wel. Hij is toch gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Ik wil maar zeggen, bijbels gezien is Gods vertrouwen geen gevoel, maar eerder een activiteit. Het is tot God de toevlucht nemen, schuilen bij hem. En daar moet je telkens weer toe worden aangezet. Doe dat nou. Vertrouw op God. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Nou is deze oproep wel gericht aan een specifieke groep van mensen, namelijk aan mensen, zo staat er, die Gods naam kennen. En je zou kunnen zeggen, dat is kenmerkend voor het volk Israël. Dat is het volk waaraan de Heere als eerste zijn naam heeft geopenbaard. Een geweldig voorrecht dat het volk Israël ontvangen heeft. Het volk van het verbond, het volk van Gods verkiezing. Aan dat volk heeft God zijn naam bekendgemaakt. Hij heeft zich aan dat volk voorgesteld. Aan ons trouwens ook. Dat doet de Heer elke zondag weer. Dat heeft hij vanochtend ook alweer gedaan. Daar beginnen de 10 geboden mee. Dat de Heere dat doet. Dat de Heere zegt, ik ben de Heere, uw God. Nou, dat moeten de jongens en meisjes ook doen, toch? Als er iemand bij jullie thuis op bezoek komt, iemand die je nog nooit eerder hebt ontmoet, dan zeg je vader of je moeder tegen je, ga eens even netjes een handje geven en zeg eens even hoe je heet. En dan doe je dat en geef je je naam. We hebben allemaal een naam. Je moet er niet aan denken dat je naamloos zou zijn, dat je anoniem door het leven zou moeten gaan. We hebben allemaal een naam, dat is ook wel zo makkelijk. Zo kun je mensen van elkaar onderscheiden. Kijk, als alle meisjes bij jou in de klas Lotte of Sanne zouden heten, dat zou heel erg lastig zijn, vooral voor de juf. Want als ze zou zeggen, Sanne, wil je eventjes de schriftjes komen uitdelen? Ja, dan komen alle meiden in de klas, die komen dan naar voren. Dat werkt ook niet. Dus het is wel zo makkelijk dat mensen verschillende namen dragen. Maar kijk, op zich zegt de naam die je draagt nog niets over wie je bent en over hoe je bent. Want je kan Gerrit heten en dat betekent dapper, terwijl je toch een beetje bang uitgevallen bent. En misschien dat die jongens en meisjes zitten en ook al ouderen die niet eens weten wat de naam die ze dragen betekent. Nou, bij God is dat heel anders. God heeft een naam en die naam betekent wat. En die naam die heeft hij zelf uitgekozen. En dat heeft God maar niet willekeurig gedaan, dat heeft hij doelbewust gedaan. In zijn naam doet hij zeg maar een boekje open over zichzelf, presenteert hij zich aan ons. Gods naam, dat is God zelf zoals hij door ons gekend wil worden en bemind wil worden. Ik ben de Heere. Dat betekent ik ben er, ik ben die ik ben. Van mij kun je op aan, op mij kun je vertrouwen, bij mij kun je schuilen. Nou, zo heeft Israël zijn God leren kennen. En niet alleen maar die naam dus, maar ook de belofte die in die naam zit. En dat dat geen loze belofte is, maar dat het waar is. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. Hij heeft ze uit Egypte geleid, uit de slavernij bevrijd. Hij heeft ze dwars door het water van de Schelzee heen geleid. Hij heeft ze gebracht in het beloofde land. Hij heeft ze dwars door het oordeel van de ballingschap heen vastgehouden. En zo heeft de Heere laten zien dat zijn naam maar niet een vlag is die de lading eigenlijk helemaal niet dekt. Maar dat de Heere die naam ook waar maakt. Ik ben er, een barmhartig en genadig God. En ja, wij zijn een nieuwtestamentische gemeente en wij mogen nog meer weten dan het volk Israël. Wij mogen weten dat de Heere zich nog voller heeft laten kennen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. In Christus heeft God zijn hart helemaal opengelegd en zijn naam aan ons verklaard. Zo lees ik dat in Johannes 1. Ook aan u en ook aan jullie. De Heere heeft zich alles aan u voorgesteld. Ik neem tenminste aan dat dat voor de meeste van ons zal gelden, voor de overgrote meerderheid, dat de Heere ooit zijn naam zelfs op je voorhoofd geschreven heeft in het teken en zegel van de heilige doop. En die naam die kan niet worden uitgewist. Hij heeft zijn naam verbonden aan die van u, van jou. Ik doop u in de naam van. Dus toen er nog niks in je levensboek stond, toen was zijn naam er al als een verzegelde belofte. Ik ben uw God en ik ga met je mee. Nou, dat is toch een machtig voorrecht. Als je met die naam van de Heere vertrouwd bent geraakt, hè, als je in een christelijk gezin bent geboren en als je grootgebracht bent bij de Bijbel en als je van jongs af aan mag leven in een kring van mensen die met eerbied spreken over de naam van God. Dank je daar God wel eens voor. God heeft zijn naam aan ons bekendgemaakt. Maar nu een vraag. Ken je die naam nou ook? Ken je de naam van God nou ook? Dat is nooit iets vanzelfsprekends. Dat is echt niet iets wat je van je ouders overerft of zo. Nou, dat weten de vaders en moeders onder ons ook wel. Dat gaat in de christelijke opvoeding niet zo eenvoudig als je dat eigenlijk wel zou willen. Hè? Zo van als je er iets in stopt, dat het dan ook vanzelf wel uitkomt. Dus als er maar voldoende input is van bijbelteksten en bijbelverhalen en psalmversjes en van adviezen en van waarschuwingen, en als je de regels er maar goed inhamert, dat het dan met die output ook wel goed komt. Dat er dan vanzelf levend geloof en echte gehoorzaamheid uitkomt bij je kinderen. Ja, maar zo werkt het niet. Zo simpel is het niet. Je kunt je kinderen natuurlijk wel bijbelkennis bijbrengen en kennis van namen en feiten en regels aanleren. Dat is allemaal goed, dat is allemaal nodig. Daar moet je werk van maken als vader en moeder. Maar dat is nog wat anders dan wat onze tekst noemt het kennen van Gods naam. Nou, kijk even naar onze jongeren, naar onze tieners. Je zit misschien op de middelbare school en stel, het zal wel eens gebeuren dat je voor school een opdracht krijgt, een scriptietje moet maken, een werkstukje moet maken, zeg over, nou ja, hij is toch veel het nieuws, over die nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump. Dan moet je een werkstuk over maken, je pakt het goed aan en je bedenkt een vraagstelling en je verzamelt een heleboel feiten en je bent de mensen van Microsoft oprecht dankbaar voor die handige kopieer- en plakfunctie die ze in Word hebben gestopt en je ordent dat allemaal netjes en nou, zo heb je een goed gedocumenteerde scriptie geschreven. Maar als ik dan aan je zou vragen, maar ken je die beste man nou ook? Ken je Donald Trump nou ook? Dan moet je zeggen, nee, ik ken hem niet. Je hebt wel heel wat biografische gegevens paraat. En je kunt dat vertellen over zijn politieke overtuiging. Je kunt iets vertellen over zijn visie op vluchtelingen en op buitenlandse politiek. En de financiering van de NAVO bijvoorbeeld. Maar je kent hem niet persoonlijk. Je hebt nooit een gesprek hard to hard met die man gevoerd. Nou kijk, en dat wordt nou bedoeld als de Bijbel het woord kennen gebruikt. God kennen, dat is meer dan weten hoe die heet. En dat is meer dan boekenwijsheid. Het betekent dat je hem ontmoet hebt, één op één. Een hoogleraar van mij, de tijd dat ik in Utrecht studeerde, die gebruikte daarvoor het woord kennissen. Een beetje ouderwets woord, kennissen. En hij bedoelde daarmee aan te duiden een kennis die dieper gaat dan dat je iemands doopceel kunt lichten. En dat betekent dat je persoonlijke omgang en een liefdevolle relatie met iemand hebt. Als je aan een meisje vraagt, ken je je les? Of ken je het Franse werkwoord? Dan kan ze ja knikken en, of nee schudden. Die les en dat werkwoord zit al dan niet in haar hoofd. Maar als je haar vraagt, zegt, ken je die jongen? Dan begint ze misschien te blozen. Dan loopt ze rood aan. Waarom? Nou ja, je vermoedt dat er wat speelt tussen die jongen en dat meisje. Ze is misschien wel verliefd op die jongen. Zo snel als je God kent. Dan is er een vonk overgesprongen van zijn hart op jouw hart. En andersom, dan weet je je bemint. En dan heb je hem ook lief. Nou, dat is nou de allesbeslissende verandering in je leven. Het kennen van de naam van God. Want dan blijf je niet dezelfde. Als je de God van je doop leert kennen, de God die zijn naam op je leven geschreven heeft. Die als een vader voor je wil zijn, als een vader voor je wil zorgen. En gemeente, als je God zo mag kennen, dan vertrouw je hem ook. Hoe meer je deze God met die prachtige naam, leert kennen, hoe meer je ook op hem gaat vertrouwen. Dat kan met mensen wel eens heel anders zijn natuurlijk. Hè? Mensen kunnen bij een nadere kennismaking wel eens fors tegenvallen. Iemand tegen wie je eerst opkeek, die blijkt bij nader inzien ook wat minder prettige karaktertrekken te hebben. Maar de Heer die valt nooit tegen. Ook niet als het in je leven gaat spannen. En juist dan niet. David spreekt in deze psalm over mensen die verdrukt zijn en neergebogen. Mensen die eronder liggen, die benauwd worden. En juist dan blijkt dat de Heer een toevlucht is. Je kunt echt bij hem terecht met alles wat er in je leven speelt. Bij de vragen die je hebt als tiener. Bij alle zorgen die op je afkomen als je midden in het leven staat. Taken die soms loodzwaar op je schouders drukken. De zorgen die je hebt over je kinderen. En ook bij het ouder worden. Als je lichaam signalen gaat afgeven dat de tijd inkort. Als je lichaam dienst gaat weigeren. Dan wil God een toevlucht zijn. Bij hem kun je schuilen. Aan hem mag je helemaal toevertrouwen. Als je geen raad weet, als onderzoek uitwijst dat ondanks al die kuren de tumoren toch gegroeid zijn. Als alle relatietherapieën niet blijken te helpen en het toch tot een breuk komt. Schuilen bij deze God, doe dat dan. Ook al zit je misschien boordevol vragen, waag het eens met hem. Leg je leven bindend in zijn handen. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Dat is de belofte van onze tekst. Gods hulp zal blijken. Want zegt David, u Heere, hebt niet verlaten wie u zoeken. Je zoekt God nooit voor niets. Dat heeft dus een geweldige belofte in zich. Als je de Heere gaat zoeken in je leven. Ik weet van een jongen van een jaar of 18. Hij kwam uit Genemuiden, geloof ik. Een jongen die dat in zijn leven heeft ondervonden. Ik las een interview met hem in een van de, ik weet niet eens meer welk tijdschrift het was, een van de kerkelijke tijdschriften. Stond een interview met die jongen, 18 jaar uit Genemuiden. Kerkelijk grootgebracht, maar hij deed er niks mee. Hij zat pro forma in de kerk. Ging naar catechisatie alleen maar om zijn ouders een plezier te doen. En dan zei die God van de Bijbel, waar ik al zoveel over heb gehoord, via mijn ouders, op school, in de kerk, die God die ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar hij wist wel dat er in de Bijbel staat, wie mij zoekt zal mij vinden. En toen zei die jongen, dat zegt hij in dat interview, zei die jongen, ik nam het gewoon op de proef. De proef op de som. En dan ging zijn Bijbel lezen en dan echt lezen. Aandachtig, begrijpend lezen, vragend lezen. Wat zegt God hierin tegen mij? En hij ging tijd nemen voor gebed. Met zijn gevouwen handen op een open Bijbel. En de conclusie luidde dat het waar is. Als je God zoekt met je hart, dan vind je hem. En zijn hart ging voor de Heere open en God werd voor hem een levende werkelijkheid. De slotsom was, je zoekt God niet tevergeefs. En dat wil ik vanochtend maar zeggen. Tegen degene, ook onder ons, en die zullen er, ben ik bang, toch wel zijn, die de naam van de Heere nog niet kennen. Als God nog een vreemde voor u, voor jou is. Al heeft hij zich voorgesteld aan je in je Bijbeltje, al heb je een Bijbeltje, al zit je in de kerk. En je moet toch zeggen, ja maar ten diepste ken ik hem nog niet. Jij die jong bent, maar ook u die al ouder bent geworden. Dan zeg ik, zoek de Heere terwijl hij te vinden is, want hij laat zich vinden. Echt waar. Hij wil geen verstoppertje spelen. En als je hem gevonden hebt, ja, dat is misschien de vraag van iemand hier zo, want ik mag toch aannemen dat er ook mensen zijn die dat kunnen zeggen. Ik heb de Heere gevonden in mijn leven. En hij is mijn God en ik heb hem lief gekregen. Wat moet je dan doen? Ja, dan moet je hem weer zoeken. Telkens weer, want ik denk dat dat in onze tekst wordt bedoeld door David. Je moet God niet één keertje zoeken en als je hem dan gevonden hebt, ja, dan ben je klaar voor de rest van je leven. Nee, je moet de Heere telkens opnieuw zoeken, elke dag van je leven. Het is namelijk zo, ik heb het voor u opgezocht, met dat woordje zoeken in onze tekst wordt bedoeld vanuit het Hebreeuws dat zoeken van God, waar het vooral gaat om hulp en om raad. Advies. Oorspronkelijk betekent dat Hebreeuwse woord het vragen om raad. Wat iemand deed wanneer hij naar het heiligdom ging met een bepaald probleem, met een bepaalde vraag. Of wanneer hij naar een profeet ging om raad bij een bepaald probleem. Nou, zit u om raad of hulp verlegen? Bij de opvoeding van je kinderen misschien of bij de omgang met je ouders, want dat kan ook wel eens een probleem zijn. Of hoe je dat moet doen in je verkering met die jongen of dat meisje dat heel anders in het geloof staat dan jij. En dan weet ik wel, je hebt tegenwoordig allemaal coaches en hulpverleners waar je bij te raden kunt gaan. Maar vergeet nou deze grote hulpverlener niet. Je kunt met alles van je leven bij hem terecht. De Heere is geen anonieme God. Hij heeft een naam. En dat is een roepnaam. Een naam om aan te roepen elke dag van je leven, in alle situaties. Bij hem is hulp, bij hem is raad. En hij wil dat ook zo graag in uw leven, in jullie leven, bewijzen. Hoe meer je hem kent, hoe meer je hem vertrouwt. En hoe meer je hem vertrouwt, hoe meer je hem zoekt. Vaak in omstandigheden, laten we maar eerlijk zijn, vaak in moeilijke omstandigheden. Omstandigheden die we zelf niet hebben opgezocht. Momenten dat je in je leven gaat ontdekken dat je het alleen niet redt. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Ja, als je in nood zit, dan weet je, ik heb een helper nodig. En wat zal dan blijken? Dat die God die je zoekt, je niet verlaat. Tenminste, dat is de ervaring van David. Heb u misschien een andere ervaring opgedaan in uw leven? Zijn er hier vanochtend mensen onder ons die dat kunnen zeggen? Ja, maar de Heer heeft mij wel verlaten. De Heer heeft mij wel in de steek gelaten. Ik hoorde het wel eens op huisbezoek dat iemand dan zoiets tegen me zegt. De Heer heeft me verlaten, dominee. Zitten hier misschien vanochtend mensen met verlatingsangst? Nou, ik geef het toe, het kan wel eens de schijn hebben. En de angst die kan je echt wel eens overvallen, dat de Heer je in de steek gelaten heeft. Ik denk aan dat bekende gedicht, u kent het allemaal. Dat bekende gedicht van Mary Stevenson, die Amerikaanse vrouw die dat gedicht schreef, wereldberoemd is geworden. Footprints heet het, voetstappen. Die dichteres die wandelt met God over het strand, zij aan zij, hand aan hand, hand in hand. En zo gaat ze het leven door en ze laten twee paar voetstappen achter in het zand. Maar terugkijkend op haar leven, op tijden van vreugde en verdriet, maar ook van vreugde en geluk, maar ook van pijn en verdriet, ontdekt ze dat op het moeilijkste deel van het pad maar één paar voetstappen staan. En ze heeft gelijk haar conclusie getrokken. Toen heeft God me in de steek gelaten. Toen liet hij me alleen door het leven gaan. En als ze dan vraagt, waarom hebt u me op het zwaarste deel van het pad alleen laten gaan? Dan staat er, de Heer keek toen vol liefde me aan en antwoordde me op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. De Heer heeft niet verlaten wie hem zoeken. Dat heeft hij nooit gedaan. Ja, of die ene keer dan. Die één keer. Eén keer heeft hij iemand verlaten die hem zocht. In de duisternis op Golgotha. Daar zocht de Heere Jezus zijn vader, maar hij werd door God verlaten. Hij verlaat op allen, opdat allen die God zoeken nooit meer door hem verlaten zouden worden. Gemeente, op dat geheim van Golgotha staat de belofte van deze tekst onwankelbaar vast. God verlaat ons niet. Levenslang ben ik niet eenzaam meer. En zelfs wanneer dit aardse leven ophoudt, hij verlaat me niet. Ook niet in het dal van de schaduw van de dood. Daar kun je bang voor zijn. Als je jong bent en het leven heeft je nog zoveel te bieden en er valt nog zoveel te doen en er valt nog zoveel te ontdekken. Maar ook als je ouder bent geworden, gemeente. Ik heb in mijn wijkgemeente heb ik een groot zorgcentrum met heel veel bejaarden. En ik kan u zeggen, de dood wendt nooit. In de maand januari zijn er 8 mensen in dat tehuis overleden. En dan merk je hoe aangrijpend dat is voor die andere bewoners. De dood wendt nooit. Want al het vertrouwde en al het beminde, dat moet je achterlaten. En wat zul je zelf ontmoeten aan de overkant, want je bent en blijft een zondig mens. Gemeente, hoor dan. De Heere Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft de dood zijn wapens, zijn angel, schrijft Paulus ergens, ontnomen. Als je in hem gelooft, dan sterf je niet meer. U zegt, dominee, hoe kun je dat nou zeggen? Met mijn hand op de Bijbel kan ik dat zeggen. Als je in de Heer Jezus gelooft, sterf je niet meer. Want dat heet geen sterven, wat er met je gebeurt als je hier je ogen sluit in Christus. Dat noemt de Bijbel ontslapen, inslapen. En dan moet ik nog wel die doodsjordaan over, maar hij vangt me in zijn armen op. En hij draagt me er doorheen. Ik las van een jongetje dat ongeneeslijk ziek was, 8 jaar oud. En hij wist dat hij sterven moest. En toen hij daar met zijn moeder over sprak, toen herinnerde ze hem aan de wandelingen die ze hadden gemaakt door het weiland. En als ze dan bij een sloot kwamen, dan lag er over die sloot zo'n smal plankje. Mijn moeder die ging als eerste over dat smalle, wiebelende plankje heen naar de overkant. En dan stond ze aan de overkant die jongen op te wachten met een uitgestoken hand. En ja, zo moet ieder mens een keer over dat zwiepende plankje van de dood heen. Maar als je in de Heere Jezus gelooft, dan mag je weten, hij wacht me aan de overkant op en hij trekt me ook over dat smalle, wiebelende plankje van de dood heen. Gemeente, kent u deze God? Kent u deze zaligmaker? Als je hem nog niet kent, zoek hem dan. Want zonder hem leef je eenzaam. Al heb je misschien een grote vriendenkring en kennissenkring. En zonder hem sterf je straks eenzaam, al zijn er mensen om je heen die misschien je lippen bevochtigen en je handen vasthouden. Je sterft zonder God eenzaam, maar als je hem zoekt, dan zul je hem vinden. En ook dan krijg je huiswerk mee. Blijf hem zoeken. Heb hem nodig. Elke dag, in elke situatie. Neem zijn belofte mee. Spel de belofte in die naam. Ik ben er. En doe er wat mee. Wat dan? Roep zijn naam aan. Dan zal het blijken. Hij verlaat u niet. Hij zal u leiden. Aan zijn hand. Door dit leven. En straks ook door het dal van de schaduw van de dood tot in het eeuwig schuilhuis. Tot in het vaderhuis. Amen. Gemeente, laten we van dat schuilhuis zingen met Psalm 32, vers 4 en vers 6. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats ingevaren. En daarna ook vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32, vers 4 en 6.
Thank you.
Gemeente, in onze voorbeden denken we aan de zieken, bijzonder ook de zieken van wie de namen op de nieuwsbrief vermeld worden. We zullen samen danken en voorbeden. Heere trouwe en barmhartige God, wij roemen uw deugden. U bent barmhartig en genadig, geduldig en groot van goedertierenheid, van verbondsliefde en van trouw. U bent een God die zich vinden laat. Een God bij wie we terecht kunnen in alle omstandigheden van het leven. Een schuilhuis. En geef dat we u zo mogen kennen, dat we uw naam mogen kennen. Die naam die u geopenbaard hebt aan het volk Israël. Maar ook aan ons als christelijke gemeente. En we bidden u, Heere, geef dat we telkens weer in ons leven tot u de toevlucht mogen nemen. Als we voor moeilijke beslissingen staan, om raad. Als we in moeilijke omstandigheden verkeren, van ziekte en rouw en eenzaamheid. Dat we mogen ontdekken keer op keer dat u ons niet verlaat, maar dat u ondersteunt en draagt en leidt en troost en beschermt. Maar dat we ook, Heere, tot u de toevlucht nemen in de grootste nood van ons bestaan als we u nog niet kennen. Want we mogen tot u vluchten niet alleen in geloof, maar ook om geloof. Opdat we u leren kennen als de God van ons leven, als een goedertieren vader in de Heer Jezus Christus. Opdat we wel getroost onze levensweg mogen vervolgen. Opdat we ook als verloste mensen eenmaal kunnen sterven. En mogen weten dat we niet wegvallen in een zwart gat. Maar thuiskomen in het Vaderhuis met de vele woningen. Heere, zegen zo uw woord aan jong en oud. Hier in uw huis en ook thuis. Allen die met ons verbonden zijn. U weet van onze omstandigheden af. We dragen de zieken aan u op. We denken ook aan mevrouw Hofland. Tegenslag die zij te verwerken kreeg. We mogen u danken, Heere God, dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Maar Heere, wees haar nabij. En geef haar nieuwe kracht. En mocht het zijn herstel. We bidden u voor mevrouw Fink. Geef dat de oorzaak van de ernstige bloedarmoede gevonden zal worden en dat ze daaraan geholpen kan worden. We bidden u voor mevrouw Pietersen, als zij binnenkort behandelingen moet ondergaan. Wees ook haar nabij, wees haar tot een beschermende muur rondom. En wilt u de middelen ook in haar leven zegenen. Denk zo alle zieken ook thuis, de chronisch zieken, allen die onderzoeken ondergaan. Wees met allen die het kruis van een handicap dragen, ook alle anders begaafden en degene die voor hen zorgen. Zegent u alle mantelzorgers in het mooie werk dat ze mogen doen, maar werk dat soms ook heel belastend kan zijn. Wees u daar, Heere, waar zorgen zijn in huwelijk en gezin. Wees met hen die het verdriet en de teleurstelling dragen van een echtscheiding die ze hebben doorgemaakt. Of hen die op dit moment spanningen ervaren. Wees met hen, Heere, die werkloos zijn of arbeidsongeschikt. En die door de diepte van een depressie gaan. Allen die worstelen met hun gerichtheid of seksuele geaardheid. Heere, bouwt u deze gemeente, zegent u de herder en leraar die hier mag werken met allen die bij hem horen, de broeders van de kerkenraad, allen die bij de opbouw van uw gemeente op welke plek ook betrokken zijn. Bouw uw kerk in ons land, maar ook over het rond van deze aarde. Zegent u alle arbeid van zending en alle missionaire activiteiten in ons eigen land. Geef dat we allen, Heer, op de plek waar u ons stelt, in alle relaties waarin we staan, alle verbanden waarin we leven. Geef dat we het werk van een evangelist mogen doen, dat we een leesbare brief van de Heer Jezus mogen zijn. We bidden nu voor uw volk Israël, het volk waar uw naam aan bekend gemaakt hebt. En geef ook dat zij die naam mogen kennen in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En geef dat we als christelijke gemeente, het volk van Israël, jaloers mogen maken door zelf te leven uit het hart van het evangelie, uit de schatten van de Heer Jezus. Heere, gaat u met ons mee als we terugkeren naar onze huizen. Geef ons een gezegende zondag. En breng ook later vandaag uw gemeente hier weer samen. Wilt u al het zondige in deze dienst genadig wegnemen en het goede achtervolgen met uw zegen? Al deze dingen vragen ze u om Jezus wil. Amen. We zingen nog met elkaar van Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33 vers 11. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.